Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, wees welgekomen op De Rots in de Branding. Zoals velen reeds weten, vieren we dit jaar in 2017 de 100ste verjaardag van de verschijningen van Ons Lieve Vrouw te Fatima. En dit wordt uiteraard dit jaar zeer speciaal gevierd en herdenkt door een bedevaart van niemand minder dan onze paus Franciscus op 12 en 13 mei. Paus Franciscus wordt de vierde paus die het bedevaartsoord bezoekt. De eerste paus was de zalige paus Paulus VI in 1967. Daarna volgden nog bezoeken van de heilige Johannes Paulus II in 1982, 1991 en in 2000. En ook paus Emeritus Benedictus XVI bezocht het bedevaartsoord in 2010. Dat de heilige Johannes Paulus II driemaal op bedevaart trok, was niet te verwonderen. Het overleven op 13 mei 1981 van een moordaanslag schreef hij toe aan de miraculeuze tussenkomst van Ons Lieve Vrouw van Fatima. Dat onze huidige paus Franciscus zeer gehecht is aan Fatima kwam reeds sterk tot uiting in 2013 toen hij het beeld van Ons Lieve Vrouw van Fatima ontving op het Sint-Pietersplein en de wereld toewijde aan het onbevlekte hart van Maria. Hij verklaarde toen: Maria kijkt naar ons als een moeder, met tederheid, met barmhartigheid, met liefde. Als wij moe zijn, ontmoedigd, overweldigd door de problemen, kijk naar Maria. Op 22 februari 2017, tijdens de algemene audiëntie, nodigde paus Franciscus de aanwezige gelovigen nogmaals uit zich toe te vertrouwen aan Maria van Fatima, moeder van de hoop, die ons uitnodigt onze blik te richten naar het heil, naar een nieuwe wereld en een nieuwe mensheid. Deze uitzending van vandaag en de volgende gaan we wijden aan deze verschijningen van Ons Lieve Vrouw te Fatima 100 jaar geleden. Twee onderwerpen ermee verbonden zou ik met jullie vandaag willen doornemen. Een eerste is over het derde geheim van Fatima, die ik reeds vroeger heb weergegeven. Daarover schreef paus Emeritus Benedictus XVI een zeer interessant document. In een tweede deel, voor vandaag, gaan we de betekenis van deze verschijningen bekijken in het licht van de islam. Het woordje Fatima is niet toevallig, verklaarde Monseigneur Fulton Sheen reeds decennia geleden. Maar ik stel voor eerst te luisteren naar de prayer, het gebed, gezongen door Andrea Bocelli en Céline Dion.
Lead us to a place guide us with your grace to a place where we'll be safe.
La luce che tu dai,
I pray we'll find your light.
Nel cuore resterà,
and hold it in our heart.
Ricordarci
when stars go out each night,
l'eterna stella sei nella mia preghiera.
Let this be our prayer.
Quanta fede c'è.
Faith so we'll be saved.
Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza.
Het was, na de aanslag op paus Johannes Paulus II op 13 mei, de grote feestdag van Onze Lieve Vrouw van Fatima, 1981, dat de geruchten terug naar boven kwamen over dat derde geheim van Fatima. Maar pas in het jaar 2000 werd door de toenmalige Vaticaan-woordvoerder bekendgemaakt dat het derde geheim een profetie was van de aanslag die Ali Aqsa in 1981 pleegde op de paus. Ik lees even dat derde geheim van Fatima voor, op papier gezet door de zinster, zuster Lucia, op 3 januari 1944. Ik citeer. Ik schrijf in gehoorzaamheid aan u, mijn God, die via zijn excellentie de bisschop van Leiria en door onze heilige moeder mij opdroegen dit te doen. Ik zag aan de linkerzijde van ons lieve vrouw en iets daarboven, een engel met een vlammend zwaard in zijn linkerhand, alsof de vlammen de wereld in brand wilden zetten. Maar zij doofden toen zij in contact kwamen met de glans die ons lieve vrouw vanuit haar rechterhand naar hen uitstraalde. Met zijn rechterhand naar de aarde wijzend riep de engel met luide stem uit: boete, boete, boete. En we zagen in een oneindig licht dat God was, zoiets als hoe mensen in een spiegel verschijnen wanneer ze deze passeren. En we zagen een bisschop in het wit gekleed, waarvan wij de indruk hadden dat het de Heilige Vader was. We zagen ook andere bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen die een steile berg opgingen, waarop de top een groot kruis was van ruw gekapte stammen van een kurkboom met de schors. Alvorens daar aan te komen, passeerde de Heilige Vader een grote stad half in ruïnes. Half trillend, op de plaats stilstaand, gekweld door pijn en verdriet, bad de Heilige Vader voor de zielen van de lichamen die hij onderweg tegenkwam. Toen hij de top bereikt had, werd hij, geknield aan de voet van het grote kruis, gedood door een groep soldaten die kogels en pijlpunten op hem afvuurden. En op eenzelfde wijze doden zij stuk voor stuk de andere bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en vele leken van verschillende rangen en standen. Onder de twee armen van het kruis stonden twee engelen, met ieder een kristallen schaal in hun hand, waarin zij het bloed van de martelaren verzamelden en waarmee zij de zielen besprenkelden die op weg waren naar God. Tot zover dus de boodschap die de drie zieners ontvingen op 13 juli 1917 en die door zuster Lucia werd opgeschreven op 3 januari 1944. En zo kom ik bij kardinaal Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI, die toen prefect was van de Congregatie voor de Geloofsleer. Hij publiceerde in 2000 een document getiteld Theologisch commentaar op de verschijningen van Fatima. Nog vorig jaar, in mei 2016, trad paus Emeritus even uit de schaduw om nogmaals te benadrukken dat alle geheimen van Fatima intussen zijn onthuld. Het document uit 2000 is een lijvig dossier en ik stel voor de voornaamste punten eruit te halen. Kardinaal Ratzinger schrijft voor eerst dat het sleutelwoord van het derde geheim van Fatima inhoudt de drievoudige roep boete, boete, boete. Hij stelt verder dat de andere sleutelwoorden zijn mijn onbevlekte hart zal triomferen en een hart gelouterd en open naar God is sterker dan welke geweren en wapens ook. Het document vervat twee grote delen. Voor eerst een uitleg over publieke en privé-openbaringen. En daarna een tweede deel, een poging om het geheim van Fatima, dus de zojuist gelezen tekst, te interpreteren. Voor eerst, wat betekent een publieke openbaring? De term publieke openbaring verwijst naar de publieke handelingen van God, waarvan de expressie terug te vinden is in de twee delen van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament. Het wordt genoemd de openbaring, waarin God zich geleidelijk aan de mens bekend maakt, tot aan het punt waarop God zelf mens wordt in Christus, om zo de hele wereld naar zich toe te trekken. Deze openbaring eindigt dus met het Nieuwe Testament. Dit is dus de publieke openbaring. Daarna heeft kardinaal Ratzinger het over de privé-openbaringen. Deze verwijzen naar alle visioenen en openbaringen die plaats hebben gevonden na de voltooiing van het Nieuwe Testament. En dit is de categorie waarin we de boodschap van Fatima moeten plaatsen. Het gezag die uitgaat van privé-openbaringen is dus ook wezenlijk anders dan die van de definitieve publieke openbaring. Maar privé-openbaringen zijn een hulp voor het geloof en zijn geloofwaardig als ze ons terugleiden naar de definitieve publieke openbaring. Zo mag dus een privé-openbaring niets bevatten dat tegengesteld is aan het geloof en de moraal. Dan is het geoorloofd om het te publiceren en de gelovigen zijn gewettigd het met voorzichtigheid te accepteren. Zo'n private boodschap kan een oprechte hulp zijn om het evangelie beter te begrijpen en beter te beleven op bijzondere momenten in het leven. Maar men is niet verplicht het aan te nemen. Na het volgende lied, Marialied uiteraard, bekijken we het tweede deel van dit lijvig document. Ave Maria Enia.
Thank you.
Het meest belangrijke deel van het document, geschreven door kardinaal Ratzinger in 2000, toen als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, is uiteraard gewijd, zoals vermeld staat, aan een poging om het geheim van Fatima te interpreteren. Ook hier bestaat het sleutelwoord in de roep boete, boete, boete. En het begin van het evangelie komt in onze gedachten. Heb berouw en geloof in het goede nieuws. Het is door het accepteren van boete, bekering en geloof dat je de tekenen van de tijd kan verstaan. Sta mij toe hier een persoonlijke herinnering aan toe te voegen, schrijft de latere paus Benedictus XVI. In een gesprek zei zuster Lucia tot mij dat het haar steeds duidelijker werd dat de bedoeling van alle verschijningen was om mensen te helpen meer te groeien in geloof, hoop en liefde. En hij overweegt dan de verschillende beelden van het geheim. De engel met het vlammende zwaard aan de linkerzijde van de Moeder Gods roept soortgelijke beelden op in het boek Openbaringen. Deze stelt het eindoordeel voor, wat de wereld staat te wachten. Tegenwoordig lijkt het vooruitzicht dat de wereld door een vuurzee in as zal worden gelegd. Maar het visioen toont dan de macht die tegenover deze vernietigingskracht staat. En dat is de glans van de Moeder Gods en de vermaning tot boete. Op deze wijze wordt de belangrijkheid van de vrijheid van de mens onderstreept. De toekomst wordt door die glans van de Moeder Gods een gegeven die kan veranderen. Het beeld wat de kinderen zagen is niet een beeld van een toekomst die niet meer kan veranderen. Inderdaad, het hele punt van het visioen is om vrijheid te brengen en het in een positieve weg te sturen. Daarom moeten we weinig geloof hechten aan de noodlottige uitleggingen van het geheim, zoals bijvoorbeeld de bewering dat de zogenaamde moordenaar op 13 mei 1981 een instrument was van de goddelijke voorzienigheid. Het visioen spreekt inderdaad van de gevaren, maar ook hoe we hiervan gered kunnen worden. En kardinaal Ratzinger legt verder uit dat de plaats van handeling wordt beschreven in drie symbolen. Namelijk een steile berg, een groot vervallen stad en tenslotte een groot ruw gekapt kruis. De berg en de stad symboliseren het strijdperk van de menselijke geschiedenis. Een geschiedenis als een zware beklimming naar de top. Een geschiedenis van menselijke creativiteit en sociale harmonie, maar tegelijkertijd een plaats van vernietiging waar men de vruchten van eigen werk verwoest. Maar op de berg staat het kruis, het doel en de gids van de geschiedenis. Het kruis verandert verwoesting in redding. Het staat als een teken voor de ellende van de geschiedenis, maar ook als een belofte voor de geschiedenis. En de kardinaal vervolgt: en in het visioen verschijnen daar menselijke personen. De bisschop gekleed in het wit. Wij hadden de indruk dat het de heilige vader was, vermelden de kinderen. Daarna andere bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, mannen en vrouwen van verschillende rangen en standen. De paus lijkt de anderen voor te gaan, trillend en lijdend vanwege alle verschrikkingen om hem heen. Niet alleen liggen de huizen van de stad half in puin, maar hij gaat zijn weg te midden van dode lichamen. En kardinaal Ratzinger vervolgt in het document: het is het kerkelijke pad in het visioen, omschreven als een via crucis. Als een reis door een tijd van geweld, verwoesting en vervolging. In het visioen kunnen we de laatste eeuw herkennen als een eeuw van martelaren, een eeuw van wereldoorlogen en van de vele lokale oorlogen van de laatste 50 jaren die ongehoorde vormen van gewelddadigheid hebben toegebracht. De kardinaal verklaart ook dat in deze via crucis van een gehele eeuw de figuur van de paus dus een speciale rol heeft. We zien het samenkomen van verschillende pausen, beginnend bij paus Pius X tot de huidige paus, toen Johannes Paulus II. En in dat visioen wordt de paus ook gedood samen met de martelaren. En kardinaal Ratzinger schrijft verder. Toen, na de poging tot moord op 13 mei 1981, paus Johannes Paulus II de tekst van het derde deel van het geheim naar zich toe liet brengen, was het logisch dat hij hierin zijn eigen noodlot zou zien. Hij legde zelf zijn redding uit met de volgende woorden: het was een moedershand dat het pad van de kogel leidde en de noodlottige kogel liet afwijken. Dit toont des te meer dat een toekomstbeeld kan veranderen. Dat het geloof en gebed krachten zijn die de geschiedenis kunnen beïnvloeden, en dat het gebed en het geloof tenslotte krachtiger zijn dan kogels en een leger. En kardinaal Ratzinger interpreteert verder in het document het visioen van het derde geheim. Onder de armen van het kruis verzamelen engelen het bloed van de martelaren en geven hiermee leven aan de zielen op weg naar God. Hier wordt het bloed van Christus en het bloed van de martelaren als één beschouwd. Het bloed van de martelaren stroomt van de armen van het kruis. De martelaren sterven in gemeenschap met het lijden van Christus en hun dood wordt één met zijn dood. Het is een troostend visioen die tracht een geschiedenis van bloed en tranen te openen voor de helende kracht van God. Het visioen van het derde deel van het geheim, die op het eerste gezicht zo benauwend is, eindigt met een beeld van hoop en geen lijden is tevergeefs. Van het lijden van de getuigen komt een louterende en vernieuwende kracht, zoals het lijden van Christus. En hij vervolgt: zij die opwindende apocalyptische openbaringen over het einde van de wereld of de toekomstige loop van de geschiedenis verwachten, moeten zeker worden teleurgesteld. Fatima voldoet onze nieuwsgierigheid niet op deze wijze. Net zoals het christelijk geloof niet kan worden gereduceerd tot een object van nieuwsgierigheid. Wat overblijft, is de aansporing tot gebed, boete en bekering als de weg voor redding van onze zielen. En kardinaal Ratzinger vervolgt in het document: ik zou als laatste een andere sleuteluitdrukking van het geheim willen noemen. Mijn onbevlekte hart zal triomferen, zegt Maria. Wat betekent dit? Het fiat van Maria heeft de geschiedenis van de wereld veranderd, omdat het de Verlosser in de wereld bracht. Dankzij haar ja kon God mens worden in onze wereld. De duivel heeft macht in deze wereld, zoals wij voortdurend zien en ervaren. Hij heeft macht omdat wij, door onze vrijheid, ons voortdurend laten afleiden van God. Maar, sedert God een menselijk hart aannam, heeft de vrijheid om het slechte te kiezen, niet het laatste woord. En zo verklaarde Jezus: in de wereld zal je tegenspoed ondervinden, maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. De boodschap van Fatima nodigt ons uit op deze belofte te vertrouwen. Tot zover deze samenvatting van het document Theologisch commentaar op de verschijningen van Fatima, uitgegeven door de Congregatie voor de Geloofsleer op 13 mei 2000 en geschreven door kardinaal Jozef Ratzinger, de latere paus emeritus Benedictus XVI. Beste luisteraars, ik hoop dat dit toch een heldere, evenwichtige uiteenzetting was over dit derde geheim van Fatima. Wat er ook mag gebeuren, de woorden van Jezus zijn duidelijk, waar hij de apostelen waarschuwde: jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging, maar laat dat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Of wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. We gaan luisteren naar Wijlen Andy Williams met Our Lady of Fatima. Lieve vrouw van Fatima, op ons knieën smeken we om vrede en eenheid. Elke dag bidden we u een rozenkransgebed aan. Op de eerste zaterdag vragen wij uw leidende hand. Mogen wij ooit zijn koninkrijk aanschouwen?
At Fatima one day, to tell us again of her great need for prayer. As her children, we answer this way: dear Lady Fatima, we come on bended knee to beg your intercession for peace and unity. Dear Mary, won't you show us the right and shining way? We pledge our love and offer you a rosary each day. You promise that Fatima, each time that you appeared, to help us if we pray to you. Ooh.
banish war and fear. Dear lady, on first Saturdays, we ask your guiding hand for grace and guidance here on earth and protection for our land.
Ave Maria.
Ave Maria. Pledge our love and offer you a rosary each day.
En beste vrienden, zoals beloofd, nu het tweede onderwerp. We gaan de gebeurtenissen en de boodschap van Fatima bekijken in het licht van een belangrijk thema die we vandaag de dag meemaken. Een zeer interessante link die Monseigneur Fulton Sheen reeds decennia geleden aanreikte. In de boodschap van Fatima staat trouwens de oproep tot de vrede zeer centraal. In het Katholiek Nieuwsblad van december 2015 verscheen in de rubriek Inspiratie een merkwaardig artikel: Maria, Fatima en de moslims. Maar wat verwonderlijk is, is dat de tekst komt uit een boek uit 1952, The World First Love, Mary Mother of God. En de auteur is Monseigneur Fulton Sheen, overleden in 1979 in New York. Hij was daar eerst hulpbisschop en later aartsbisschop in 1969. Maar hij was vooral een gekend, zoals we vandaag zeggen, mediafiguur. Zo verzorgde hij van 1930 tot 1950 een radioprogramma, Het Katholieke Uur, gevolgd door 20 jaar tv-programma's waarvoor hij zelf een Emmy Award won in 1952. Trouwens, zijn proces voor zaligverklaring is lopende. Monseigneur Sheen heeft het over de kerk in Noord-Afrika die volledig verdween door de islam. En hij heeft het ook over de islam die ook wel werd tegengehouden, zoals bij Tours in 723... en later voor de poorten van Wenen in 1683. Hij heeft het daarna over de mislukking van de kerk en de pogingen om de moslimgemeenschappen te evangeliseren. En alzo schrijft Monseigneur Sheen in 1952, maar zeer profetisch: hoewel staatslieden zich dat nog niet realiseren, bestaat er een ernstig gevaar dat de tijdelijke macht van de islam terugkeert en daarmee een bedreiging vormt voor het Westen dat opgehouden is christelijk te zijn. Ik noteer het jaar 1952. Maar Monseigneur Sheen doet aan geen doemdenken en schrijft verder hoe de islam toch bekeerd zal worden en op een manier waarvan zelfs onze missionarissen geen idee hebben. Dus niet een directe onderrichting van het christendom, maar via een oproep aan de moslims tot de verering van de moeder gods. En dan haalt Monseigneur Sheen verscheidene teksten uit de Koran. Allereerst, zegt hij, gelooft de Koran in haar onbevlekte ontvangenis en ook in haar maagdelijke geboorte. Het derde hoofdstuk plaatst de geschiedenis van Maria's familie in een stamboom die teruggaat tot Abraham, Noach en Adam. Zo is er een gelijkenis tussen wat het apocryfe evangelie beschrijft, evangelisch niet erkend door de kerk, en de Koran. Beide boeken beschrijven de oude dag en de onvruchtbaarheid van de moeder van Maria. De Koran laat de moeder van Maria uitroepen: O Heer, ik draag op en wijd aan u wat reeds in mij is, neem dit van mij aan. En als Maria geboren is, zegt Anna haar moeder: Ik draag haar met al haar nakomelingschap op aan uw bescherming, o Heer, tegen Satan. En Monseigneur Sheen vervolgde: De Koran gaat grotendeels voorbij aan het leven van Jozef, maar de moslimtraditie kent wel zijn naam. En deze traditie laat Jozef aan Maria vragen hoe zij Jezus, zonder een man te kennen, gekregen heeft. En Maria antwoordt: Weet u niet dat God, toen hij het tarwe schiep, geen zaad nodig had, en dat God in zijn macht bomen deed groeien zonder de hulp van de regen? Al wat God te doen stond, was zeggen: Zo zij het, en het was zo. En Monseigneur Fulton Sheen vermeldt verder hoe de Koran verhaalt over de aankondiging, over de visitatie en over Kerstmis. Hoe een engel uitroept: O Maria, God heeft u uitgekozen en gezuiverd en uitverkoren boven alle vrouwen op aarde. Zo ook is de verdediging van de maagdelijkheid van Maria zo sterk dat de Koran in zijn vierde boek de veroordeling van de Joden toeschrijft aan haar laster tegen de maagd Maria. Monseigneur Sheen voegt er wel aan toe dat Mohammed over zijn overleden dochter die Fatima heette, schreef: Gij zult de gezegendste zijn van alle vrouwen in het paradijs, maar na Maria. Anderzijds een tekstvariant van de Koran laat horen hoe die dochter Fatima verklaart: Ik overtref alle vrouwen, behalve Maria. Maar dan schakelt Monseigneur Sheen over naar de verschijningen van Maria in Fatima in Portugal in 1917. Maar we gaan toch nog eerst luisteren naar het mooie lied genaamd Lied van Sint-Jozef, gezongen door Michael Card. Hoe is het mogelijk dat ik die baby in mijn armen hou, die zo vredevol slaapt, de Zoon van God, niet van mijn vlees? Vader, laat dit kind als een zoon zijn van mijn liefde. Ik ben maar een gewone timmerman.
He's not my own, not of my flesh, not of my bone. Still, Father, let this baby be the son of my love. Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, for all my life, How can I raise a king? He looks so small, his face and hands so fair. And when he cries, the sun just seems to disappear. And when he laughs, it shines again. How could it be? Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, for all my life I've been a simple carpenter. How can I raise a king? How can I raise a king? How could it be? This baby in my arms, sleeping now so peacefully, the Son of God, the angel said. How could it be? How could it be?
Monseigneur Chin schakelt dan over naar de verschijningen van Maria de Fatima. Zoals hij vermeldt, Fatima is een opvallend klein dorpje, waardoor Maria door de toekomstige generaties bekend is geworden als Onze Lieve Vrouw van Fatima. En omdat vanuit de hemel nooit iets gebeurt zonder finesse voor details, geloof ik dat Maria al zo gekend wilde worden als een voorsmaak en teken van hoop voor de moslims. Als een verzekering dat zij, die haar zoveel respect betonen, op een dag ook haar goddelijke zoon zullen aanvaarden. En Monseigneur Chin voegt er een merkwaardige gebeurtenis aan toe over de oorsprong van de naam van het Portugese dorpje Fatima. Ik verlaat even het artikel en ik ben op zoek gegaan naar meer details uit de geschiedenis. Maar beknopt. In 711 vielen de moslims het land Portugal binnen en bleven er verscheidene eeuwen. Het verhaal hier speelt zich af op het einde van deze overheersing. En aan de oorsprong ligt een liefdesverhaal. Tijdens de overheersing van de moslims poogden de christelijke koninkrijken het land te herveroveren. Deze strijd heette de Reconquista. Zo was er de Spaanse kruisvaarder Gonzalo Herminguez, die de mooie dochter gevangen nam van de plaatselijke moslimhoofdman. Deze schoonheid heette Fatima, zoals de dochter van Mohammed. Gonzalo en Fatima werden verliefd op elkaar en Fatima bekeerde zich uit vrije wil tot het katholieke geloof. Zij werd gedoopt onder de naam Urania en beiden huwden. Vandaar de naam van het dorp Urem op een 17 kilometer van Fatima. Maar de mooie Fatima stierf jong en Gonzalo, ontroostbaar, trok zich terug in een klooster in Alcobaça. Er kwam een kleine priorij in de aangrenzende berg waar broeder Gonzalo naar verhuisde. Hij liet er ook de resten overbrengen van zijn Fatima en alzo bekwam deze plaats tot vandaag de naam Fatima. En alzo besluit Monseigneur Sheen. Op die manier is de plaats waar Onze Lieve Vrouw in 1917 verscheen historisch verbonden met deze Fatima, die uiteindelijk genoemd werd naar de dochter van Mohammed. En zo raadt hij de missionarissen onder de moslims aan altijd best te beginnen met wat deze mensen al aanvaarden en dus met de verkondiging van Ons Lieve Vrouw van Fatima in het volle besef dat Ons Lieve Vrouw de moslims de rest van de weg zal meevoeren naar haar goddelijke zoon. Tot zover dit merkwaardig en hoopvol getuigenis van Monseigneur Fulton Sheen. Bidden we alleszins voor deze intentie vooral de dag van vandaag. Enkel God weet wanneer het onbevlekte hart van Maria zal overwinnen. Maar het zal overwinnen. Beste vrienden, in de volgende uitzending gaan we verder in op de herdenking van 100 jaar Fatima. Op basis van een interview van het persagentschap Zenit gaan we dieper in op de heiligverklaring van kinderen niet-martelaren. Uiteindelijk uitzonderlijk in de kerkgeschiedenis. Twee van de kinderen die Maria mochten aanschouwen in Fatima zullen worden heilig verklaard door onze paus op 13 mei. En we zullen die volgende uitzending afsluiten met een luisterverhaal over de verschijningen met stukjes uit een recent uitgekomen DVD. Maar dit is voor volgende week en ik dank jullie hartelijk voor het luisteren.